Onze hulp en onze verwachting sta ook in dit middaguur in de naam van de Heere der Heerscharen, die de hemel en de aarde heeft geschapen, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, vrede, barmhartigheid en vertroosting wordt u bij de aanvang geschonken, bij de voortgang rijkelijk vermenigvuldigd van God de Vader, van Jezus Christus de Heere, in en door de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. Zetten wij ons samen zijn voort met het zingen van Psalm 144. 144. Daarvan het eerste en het tweede vers. Gezegend zij de Heere, die tallentijden mijn rotsteen is, mijn handen leert ten strijde, en tot de krijg mijn vingers toe bereid, mijn hoge burg, mijn goede tierenheid. En het tweede, wat is de mens? Wat is in hem te prijzen? Dat gij, o Heere, hem gunsten wil bewijzen, dat gij hem kent. Wat is des mensen kind? Dat gij het acht en zo getrouw bemint. En wat er verder volgt in de versen 1 en 2 van Psalm 144. zal u nu een gedeelte worden gelezen uit Gods heilige woord en eeuwige getuigenis en wel uit het boek Richteren, daarvan het 7e hoofdstuk, te beginnen in het 9e vers tot en met vers 22, een gedeelte dat handelt over de richter Gideon, die met 300 man gelegerd is tegenover een overmachtige vijand. Een dal is tussen hen in. En deze nacht zal de beslissing vallen. Wij lezen Richteren 7, vers 9 tot en met 22, voorafgegaan door de lezing van de wet des Heren.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypte land, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen daarboven in den hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere den Sabbatdag en heiligde denzelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. Amen. En het geschiedde in dezelfde nacht dat de Heere tot hem zeide: Sta op, ga heen en af in het leger, want ik heb het in uw hand gegeven. Vrees gij dan nog af te gaan? Zo ga af, gij en Pura, uw jongen, naar het leger. En gij zult horen wat zij zullen spreken, en daarna zullen uw handen gesterkt worden, dat gij aftrekken zult in het leger. Toen ging hij af met Pura zijn jongen, tot het uiterste der schildwachten, die in het leger waren. En de Midianieten en de Amalekieten en al de kinderen van het oosten lagen in het dal gelijk springhanen in menigte, en hun kemels waren ontelbaar, gelijk het zand dat aan den oever der zee is, in menigte. Toen nu Gideon aankwam, zie, zo was er een man die zijn metgezel een droom vertelde en zeide: zie, ik heb een droom gedroomd, en zie, een geroost gerstebrood wentelde zich in het leger der Midianieten, en het kwam tot aan de tent en sloeg haar, dat zij viel, en keerde haar om, het onderste boven, dat de tent er lag. En zijn metgezel antwoordde en zeide: dit is niets anders dan het zwaard van Gideon, de zoon van Joas, den Israëlitische man. God heeft de Midianieten en dit ganse leger in zijn hand gegeven. En het geschiedde als Gideon de vertelling van deze droom en zijn uitlegging hoorde, zo aanbad hij, en hij keerde weder tot het leger Israëls en zeide: maakt u op, want de Heere heeft het leger der Midianieten in uw lieder hand gegeven. En hij deelde de 300 man in 3 hopen, en hij gaf een iegelijk, een bazuin in zijn hand, en ledige kruiken, en fakkels in het midden der kruiken. En hij zeide tot hen: ziet naar mij en doet alzo, en zie, als ik zal komen aan het uiterste des legers, zo zal het geschieden, gelijk als ik zal doen, alzo zult gij doen. Als ik met de bazuin zal blazen, ik en allen die met mij zijn, dan zult gij lieden ook met de bazuin blazen, rondom het ganse leger, en gij zult zeggen: voor den Heere en voor Gideon. Alzo kwam Gideon en 100 mannen, die met hem waren, in het uiterste des legers, in het begin van de middelste nachtwaken. Als zij maar even de wachters gesteld hadden, en zij bliezen met de bazuinen, ook sloegen zij de kruiken die in hun hand waren in stukken. Alzo bliezen de 3 hopen met de bazuinen en braken de kruiken, en zij hielden met hun linkerhand de fakkels en met hun rechterhand de bazuinen om te blazen. En zij riepen: het zwaard van den Heere en van Gideon. En zij stonden een iegelijk in zijn plaats rondom het leger. Toen verliep het ganse leger en zij schreeuwden en bloden. Als de 300 met de bazuinen bliezen, zo zette de Heere het zwaard van den een tegen den ander. En dat in het ganse leger. En het leger vluchtte tot Bethsitta toe, naar Seridat, tot aan de grens van Abel-Mehola, boven Tabat.
Verootmoedig ons voor het heilige aangezien des Heeren en gemeenschappelijk gebed. Heren, bij alle voorrechten die wij ook deze dag al hebben ontvangen, nog dit voorrecht dat we uit uw woord en getuigenis hebben mogen horen wie wij zijn. Ook in deze dienst is onze naam al genoemd, de naam van sterveling. En Heren, als we die naam nu eens recht mochten beseffen, dat is ons aller naam. We kunnen veel namen hebben. En die kunnen er soms ook nog wel enigszins toe doen. Maar deze naam is zo waar. Sterveling. Stervende mensen. Stervende mensen. Op sterven na. Dood. Geestelijk. Dood. En als u het niet vergoedt, eeuwig dood. En die naam nu te leren kennen, wat is dat een weldaad. Bevindelijk aan de weet te komen, hoe nou die naam ons is toegekomen, waardoor wij die naam nu naar recht moeten dragen, met al de gevolgen van die. Heren, zou u dat ene woordje wat we samen hebben gezongen, uit die Psalm 144, voor jong en oud is willen toepassen. Als een kind de kerk uitgaat, ik ben een sterveling. En een grijsaard, ik ben een sterveling. En ieder ogenblik kan mij ook die laatste adem worden ontnomen. Dan zal het eeuwig zijn op de plek en de plaats van de rampzaligheid. Daar liggen we voor eeuwig onder uw toren te maken. Dan zal er geen uitzicht meer kunnen zijn, geen hoop meer wezen. Heere, die naam is te mogen beseffen. Tot waarachtige bekering, want daar begint het toch altijd. Dat een mens daar oog voor krijgt. Als u met uw geest gaat werken en twisten met die mens, dan komt hij daar nu achter, hoe waar en ook waarom. Wilt u ons dat leren? Want wij verstaan dat niet. Al zouden wij een boek schrijven over al de gevolgen van Adams val. En dan nog, als u daarin niet meekomt, is het lippentaal en wezenlijk leugentaal, wat nooit beleefd wat wordt gezegd. En daar zal het toch op aankomen. Heere, zou u zo nog een dienst willen geven, waarin wij allemaal onze naam mogen leren kennen, opdat die andere naam verheerlijk zal worden in ons hart en leven. Die ene naam die gegeven is onder de hemel, waardoor wij zalig moeten worden. Dank dat we hier nog mogen zijn. In deze eerste dienst op een ongebruikelijk tijdstip. Voor deze gemeente. Zoals zoveel dingen ook deze dag anders zijn. En heren, daar weet u ook van. Hoe hier nu een gemeente ten neerzit. Waarvan de herder en dieraar afscheid heeft genomen. Dan zal het in menig hart toch wel de vraag zijn. Hoe zal dat nu verder moeten? En dat zal altijd wel de vraag zijn. Maar Heere, toch bijzonder ook in deze donkere tijd. Want het licht is al van zoveel kanten langs weggenomen. Dit volk heeft zo openlijk u de rug toegekeerd. Dit land waar eeuwen door u heeft willen houden uw wandelingen. Heer, het geeft steeds meer en steeds openlijker te kennen van u en uw dienst en uw woord niet gediend te zijn. Waar zijn de ouden in de poort? Waar zijn ze nog die aan de zielen hebben ervaren wat u al uw kinderen leert? Wat het is om door God en tot God geleerd en bekeerd te zijn geworden. Een donkere tijd waar de waarheid nauwelijks nog te vinden is. En Heere, dan klimt in het hart de zucht op. Heere, het kan zijn dat u ook ons verbergt. En dat zou naar eeuwig recht zijn. Maar zou het nog kunnen, en dat zou dan een wonder zijn. Zou het nog kunnen dat ook hier uw bemoeienissen nog voortgezet zouden mogen worden? Dat ook hier de arbeid nog voortgezet zou mogen worden. Heren, en dan is het waar. U zult er niet één tekort komen. Van al diegenen die daar liggen besloten. In dat eeuwig verkiezend welbehagen. Liggende als een bundeltje levende voor de troon van God. Maar het zal wel uitmaken. Of er een stem nog klinkt. Of de waarheid nog verkondigd wordt. In de eerste plaats, Heren. Voor uw volk. Die toch voedsel nodig heeft. Maar ook voor die anderen. Dat meer en meer alle ontschuldigingen die er zijn in een natuurlijk mensenhart worden weggenomen. Omdat u daarin nog meer de eer zult ontvangen. Als mensen dan eenmaal openbaar zullen komen. Als mensen die willens en wetens u de rug hebben toegekeerd. In alles wordt gij verheerlijk. Heren, mag het dan ook zijn en mag het nog wezen. Ook hier nog op uw tijd te geven. En man uit uw hart en uit uw raad. Heer, en geef ook bij hen die het van u hebben geleerd, maar gedurig gebed. Bij hen die van u kermen hebben geleerd, een rechte zucht omhoog. Dat zal wel een wonder zijn. Wil zo nog werken. Hier, maar ook in dit gehele land. Want Heer, ons land, wat zullen wij zeggen? Speelhol. Hol van vermaak en overslaan. Rovers. En heren, daar nou zelf eens de schuldbrief van te mogen ontvangen. Donkere tijd, maar daarom juist zo donker, omdat het anders is geweest. En de kerk het heeft verzondigd. En daarom dat ze er nog mogen zijn, die wenen, tussen het altaar, op de voorhof en het heiligdom. Heere, gedenk uw kerk hier in ons land. Gedenk uw kerk over het rond de wereld. Heere, wilt u nog geven dat ook deze dag nog zielen verblijd mogen worden, als in een eerlijke weg, zoals u al gewerkt, het leven wordt geschonken en bij vernieuwing weer mag worden gesmaakt dat de Heere goed is. Uw volk nog eens teerkost mag krijgen op de levenswijs, waardoor zo menig een moet zuchten als een Elia. Hoe ben ik al dus gesteld? Of een ander, wat doe ik hier nog? Het is alles tegen mij. Ik ben niet beter dan mijn vader. Neem mij maar weg. Heren, dan kunnen ze zo klagen, omdat ze de oorzaak niet zien van hun dwaalweg. Omdat ze niet zien waarom de donkerte over hun ziel is gekomen en de magerte in hun leven. Wilt u dan vandaag nog een ontdekkend God zijn voor dat volk? Om de haper nog eens bloot te leggen, om eens terug te brengen. Om eens te zien waar ze u hebben verlaten. Om daar weer verder te mogen gaan door genade. Weer bij te mogen tekenen. En weer volvaardig op de wegen des Heren te mogen voortgaan. Wat anderen nog eens mogen horen. Hoe goed het is om die God te dienen. Die toch de lust en de liefde van het hart van zijn volk is willen worden in die waarachtige bekering. Gedenk uw eigen werk, uw eigen kerk over het grond der aarde, de zending, de evangelisatie, arbeid onder het volk Israël. Gedenkt u ons land, onze overheden, allen die over ons gesteld zijn. Heren, zowel landelijk als ook provinciaal en ook lokaal. Heren, om van u te leren hoe dit volk te regeren, maar bovenal te leren wat nodig is, ook voor hooggeplaatste, om straks verantwoording af te leggen aan uw grote rechten van alle vlees. Heren, om nog te bekeren, ook daar wat onbekeerd is, maar ook onder ons, heren, in de gemeente. Er zijn ook deze middag namen genoemd en u weet wat achter die namen schuil gaat. Welke personen, welke zorgen, ook zorgen en moeite bij hen die niet genoemd zijn, maar waar u ook van af weet. Heren, zou je dan nog willen werken bij diegenen die door de moeite en de zorgen van het leven zo gedrukt zijn dat zij aan het einde van hun wegen zijn gekomen? Zou u daar nog eens ontsluiting willen geven en uit al dat verdriet willen leren wat nou toch winst kan betekenen voor de ziel op weg en reis naar de eeuwigheid? Dat het stokslagen mogen zijn en dat het toch kastijdingen mogen zijn die een mens brengen. Het verlies van zichzelf in hem die het eeuwige leven van zijn kerk is. Want waartoe zullen al die zaken zijn? Heren, dan is uw woord niet onduidelijk. Voor de onbekeerde mens en het stokslagen. Als een voorsmaak van de eeuwige straf die komt. En voor uw kerk vaderlijke kastijden. En dat u te mogen verstaan. Heere, gedenk zo. Bijzonder mevrouw Jonker Ladder. Maar ook die anderen waarvan wij gehoord hebben. Hoe een ernstige ziekte er is gekomen. Heere, wilt u ook daarin nog geven. Zichzelf te mogen kwijtraken. Om nou de zaak eens te mogen leggen in uw hand. Ja, niet alleen die zaak, maar de persoon zelf kwijt te mogen raken. Opdat voor tijd en eeuwigheid er hulp zal komen in hem die gij als een sterke held hebt beschikt. Voor al uw volk. Gedenk ons, Heer, in deze dienst als we het woord hebben te spreken. Als wij hier mogen luisteren. En dat het de belijdenis vanmiddag mag zijn in alle waarheid nog het een of het ander te kunnen. Niet te kunnen spreken, niet te kunnen luisteren, want het is wel waar wat een mens moet leren. dat hij in Adams val alles is kwijtgeraakt. Hij kan de waarheid niet meer bezien. En als hij de waarheid leert kennen, kan hij het zelf ook niet verwoorden. Hij kan het niet verstaan. En dan moet u zijn die u ook bent voor uw volk in alles voorkomend God. Geef dan te spreken. Geef dan te luisteren. En mag het ook vanmiddag zo zijn. Dat er nog zielen opgezocht worden. Die daar liggen op het vlakke des velds. Vertreden in hun bloed. En dat u dan vanmiddag nog langs mag komen. En mag spreken, leef. Dat in dat woord u ook meekomt. En leven gaat schenken. Dat leven dat er alleen is in hem. Die de dood is ingegaan. Om zijn kerk het leven te bereiden. Heere, dat er nog zielen bekeerd mogen worden. Ontdekt mogen worden die op valse gronden voortreizen. Juist ook in onze dagen waarin mensen menen bekeerd te zijn. En nog wel eens hun zakken leegmaken om te laten zien wat ze er dan voor hebben. Maar Heere, dat u het nou eens komt af te keuren. En al dat muntgeld en dat wisselgeld weggaat. Omdat er maar ene grond zal zijn. De gerechtigheid van Christus. Waardoor alleen een ziel kan bestaan. Dat ene betaalmiddel. Dat hij heeft gegeven. Dat dierbaar bloed. Toegepast door uw lieve geest. En eerder nou niet meer te kunnen rusten. Geef zomaar een onrust in de gemeente. Bij allen die er nog buiten staan. En geef zo in deze dienst. Nog alles wat tot verheerlijking van uw heilige naam strekt. Tot vernedering van zondaren. Gedenk ons allen zo op weg een reis. Naar die grote rechtzitting. Die eenmaal komen zal. En Heere, dan zal het waar blijken te zijn. Wat zo vaak ook in de prediking is gehoord. Zal het dan niet toe doen. Wat we misschien hebben meegemaakt. Welke indrukken er geweest zijn. Welke uitzichten wij gehad hebben. Welke hoopjes wij gekoesterd hebben. Zal het niet toe doen. Of anderen ons ervoor gehouden hebben. Zelfs als de handen zijn opgelegd door uw eigen volk. Maar dit zal er alleen toe doen. Christus verheerlijkt. Met hem verenigd. In hem een ander leven ontvangen. Het eigen leven kwijtgeraakt. Eens anderen geworden. En die zullen bestaan. Die zullen eeuwig zijn. In uw vaderharten. Gedenk ons in dat ene nodige. De verzoening over al onze schulden. En zien op aan in de Zoon van uw eeuwige liefde. Om Jezus wil. Amen. De tekst voor de prediking vindt u in het u voorgelezen schriftgedeelte. Richteren 7. Vers 19, de beginwoorden, alzo kwam Gideon. Richteren 7, vers 19a, alzo kwam Gideon. Staan wij stil vanmiddag bij de hulp des Heren, bij de strijd van Gideon, de strijd van Gideon in de eerste plaats tot die strijd geroepen. Ten tweede, tot die strijd gesterkt. Ten derde, voor die strijd beproefd. En ten vierde, in die strijd geholpen. Alzo kwam Gideon, de strijd van Gideon. Geroepen, gesterkt, beproefd, geholpen. Wilde nog met elkaar zingen uit Psalm 60. En daarvan de slotversen 6 en 7. Psalm 60 vers 6. Wie voert mij in een vaste stad? Waar zich mijn vijand veilig schat? Wie zal mij door een sterke hand geleiden tot een Edoms land? En het zevende geef gij ons hulp in tegenheen. Bij u is raad, bij u alleen. Het is vruchteloos waar men zich mee vleidt, want mensen heil is ijdelheid. En wat daar verder volgt, 6 en 7 van Psalm 60. geroepen tot de strijd. Geliefden, Israël heeft 40 jaar rust gekend na het optreden van Barak en Deborah. En dan, als vanouds, weer de afgoden gediend, met name de Baal geëerd. En opnieuw komt daarover de straf van God. Amalekieten, Midianieten en andere Oosterse volkeren vallen het land binnen. En geliefde, wij noemen dat vanmiddag een genadige bestraffing. Genadige bestraffing. Een bestraffing gegeven opdat er nog een opmerken zou zijn. En dat is een wonder als een mens het nog mag opmerken. Geliefde, en nog mag roepen uit de nood om verlossing. Want er komt een tijd, dat kan ook in uw leven nu al zijn, dat genadetijd voorbij is, geen opmerken meer, alles toegesloten wordt, kan zijn dat u misschien nog wel de nood ziet, maar dat er geen geopend oor meer is, omdat de Heere u zo vaak heeft gewaarschuwd, zo vaak raad heeft gegeven, iedere keer heeft u hem de deur gewezen. De Heere afgewezen, dan wordt het waar wat er staat in Spreuken 1. Dan kan er een tijd komen, ze zullen roepen, maar dan zal ik, zegt de Heere, niet meer antwoorden. Ze zullen mij vroeg zoeken en zullen mij niet vinden. Dan zal hij lachen in uw lieder verderf. En daarom zeg ik vanmiddag wel een wonder. Als er nog een opmerken mag zijn. Als Gods straffende hand wordt waargenomen. En een volk toch de stem mag verheffen tot God. Om uitredding uit die nood. De straf is er. Ieder jaar weer komen daar die Oosterse volkeren het land binnenvallen. Steeds in de oogsttijd. En dan wordt alles wat op het land staat verwoest. Het vee wordt gedood. En zo lezen wij in Gods woord. Zij, die Oosterse volkeren, zij lieten geen leeftocht over in Israël. Nog klein vee, nog os, nog ezel. En dat betekent honger. Hongersnood. En ieder jaar als die volkeren binnenvallen in de oogsttijd, dan vluchten de mensen in Israël naar het gebergte om een veilig heenkomen te vinden. Maar wat groter is, zij vluchten ook tot God en gaan roepen om ontferming, om genade. En weet u wat nog een groter wonder is? Dat God ook nog hoort en verhoort. En hoe doet God dat dan? Als het volk Israël gaat roepen uit de nood tot God en hij geeft antwoord, hoe antwoordt God dan, geliefd, en let dan op? U zegt, ja, dat weet ik al. Hij zendt Gideon als verlosser. Ja, dat is de taal van onze tijd. Hè? Dan hebben we gelijk een verlosser bij de hand, geliefde, dat is niet waar. Eerst zendt, lees u het na in Gods woord, eerst zendt de Heere een profeet. Een profeet, en wat gaat die profeet zeggen? Wel, die gaat de schuld aanwijzen. Die gaat het volk in staat van beschuldiging stellen. Maar gij zijt mijner stem niet gehoorzaam geweest. Dat is de klacht van de Heere bij monden van zijn profeet. En zo wordt dat volk eerst door die profeet bearbeid. Geliefden, hou dat vast. Dat zal nou altijd voorop gaan. Profetische bediening in het blootleggen van die hemelhoge schuld voor een heilige God. En als u mij vraagt, wat is nou de nood van onze tijd, dat die nood niet meer beseft wordt. En die profetische bediening steeds meer gaat ontbreken. Een mens over die schuld heen stapt. En hij heeft het gelijk maar over een verlosser. En die kan die maar aannemen. En die kan die nu altijd maar geloven. Maar God leert dus zijn volk wel anders. Eerst een profeet. En dan die verlosser, die richter. En Gods kerk leert dat juist voor een ontdekte zonde nou niet zo verborgen is als die verlossing. Die hebben ze niet bij de hand, die kunnen ze niet zien. En dat is bij de aanvang zo, maar ook bij de voortgang geliefd. Maar als een mens in zijn schuld wordt gezet, dan ziet hij niks meer dan alleen maar een schuld die reikt tot de hemel en een vertorend God. Geen verlossing. En ook later, als het wat anders mag worden. En het heeft de Heer behaagd om een weg te ontsluiten in Christus. Wat kan er dan vreugde in het hart zijn, maar dan moet u ook leren. Niet alleen een komende Christus, maar ook een gaande Christus. Als die persoon zich opnieuw gaat verbergen, om nou die ziel te leren dat de vrucht de boom niet is. En het zien nog in hebben is. Nee, de kerk leert het wel anders. Eerst dat profetisch onderwijs. Geliefde, zijt mijn stem niet gehoorzaam geweest. En dan gaat de kerk leren van Gods weeg. Om nu onder dat oordeel te buigen. En onder dat oordeel rechtvaardig verloren te gaan. Profetische bediening, geliefde. En we zeggen het. Onze tijd daarom zo arm. Velen worden bedrogen voor de eeuwigheid. Want er is geen zondenkennis meer. Geen weet meer van een doodvonnis in de ziel. Er is geen profetische bediening meer en een bediening van de wet tot de verdoemenis. We zien bekeerde mensen die nog nooit onbekeerd zijn geweest. En we horen van geredde mensen die nog nooit ongered zijn geweest. Het is nog nooit buiten hoop geweest, zegt ons Gods woord. Wat geldt dat ook voor onze tijd, waarin zoveel door de duivel bekeerd worden. Geliefde profetische bediening, zult u daarop letten? Dat een mens eerst gaat leren wie die geworden is. Zijn afval van de levende God. Wat de zonde van een mens gemaakt heeft in een hellewicht en een doemeling. Een goddeloos. En dat dat Gods weg is om onder het recht Gods nu te vallen en verloren te gaan. Opdat het voor die ziel een eeuwig wonder zal zijn. Zoals een van Gods kinderen heeft uitgedrukt. Als ik naar de hemel zal gaan, dan zal de hel naar de hemel gaan. Die heeft er nou iets van verstaan van een mens geworden is. Geliefde. Let u daarop. Eerst de profeet. En dan de richter. Eerst Johannes de Doper. En dan de verlosser. Eerst het onderwijs. Door de wet van de verdoemelijke staat van de mens. Om in die weg door Gods geest nader onderwezen te worden. En ingeleid te worden in het wezen en de deugden Gods. Om het met God eens te worden. Geen verdenking meer te koesteren. Maar onder het recht alleen nog maar verloren te kunnen gaan. Geliefde, ik zei het zo even, het wordt weinig vernomen. En als je het verneemt, dan moet je nog afvragen, is het waar? En dat is ook een vraag, hoor. Is het waar? Mensen stappen over de zonde heen, maar God nooit. God nooit. Als we niet weten van een toornend God en een vloekende wet, een beschuldigend geweten en een desdoods schuldig in de ziel, dan mogen we onszelf zorgen maken. Arme tijd, geliefde. Donkere tijd. Oppervlakkig. Hier juichend. Daar verstandelijk. Soms ook ernstig christendom. Wellicht ook zwaarwichtig. Ijverig, maar geen ontdekking. Geen onbekeerde mensen meer. Onbekeerde mens. Kinderen. Mannen, vrouwen die nou niets meer kunnen zeggen. Die stom over de wereld gaan. Want ze zijn met God niet verzoend. Wat zullen zij nog zeggen? Met God niet verzoend. Eerst de profeet. En dan de verlosser. Eerst de vloekwet ontrolt. Het doodvonnis bijgevallen. En dan wordt het een wonder. Dat voor zulke er nog een richter is en een verlosser wil komen. Geliefde. Let u daarop, zeg ik. Dat is geen vraag die ik zomaar zeg en stel. Want wij letten daar niet meer op. Op een of andere wijze is ook de gereformeerde gezindheid waar wij deel van uitmaken gekomen in de band van een hernieuwd remonstrantisme. En de zondekennis wordt voor kennisgeving aangenomen. En natuurlijk, we zullen onze belijdenis niet ontrouw zijn. En natuurlijk zullen we zeggen. Dat een mens een zonde en ellende moet kennen. Natuurlijk lezen wij nog steeds het heilige avondmaalsformulier. Hoe groot mijn zonde en vervloeking is. Maar zeg eens eerlijk vanmiddag. Wie heeft dat geleerd? Van God geleerd. Eerst de profeet. En dan de richter, Gideon. En hoe wordt een mens nou richter? Rechter en verlosser. Knecht van God, geliefde, hij wordt geroepen. Staan wij daar kort bij stil. Gideon, zoon van Joas uit Manasse. Betreffen Gideon aan als hij wordt geroepen bij de wijnpersbak van zijn vader. Hij is daar in het geheim tarwe aan het uitkloppen. En waarom, vraagt u wel? De vijand komt opzetten en dan moet het in het geheim gebeuren. Om nog wat voedsel te kunnen sparen voor slechte en donkere tijden. Gideon bij de wijnpersbak tarwe uitkloppen. Dan komt daar een engel uit de hemel. De kanttekenaar Christus. In die oud-testamentische openbaring als de engel des Heeren. Die komt hem roepen tot dat ambt van richter. En hoort u dat, gemeente? Die man die wordt dus geroepen. En zo zal het altijd zijn. En nou breid ik het uit vanmiddag. Niet alleen als knecht. Maar ook als kind. Begint het met de roeping van de hemel. God zelf komt eraan te pas. Als hij zijn kinderen en knechten vergadert. Het begint met de roeping, geliefden. Ook dat zijn we kwijt. Zeker. Het begint met die eeuwige verkiezing in de stilte. De nooit begonnen eeuwigheid. Is het God behaagd een getal te verkiezen. Van mensen, kinderen die eeuwig in zijn gemeenschap zullen delen. Maar in de tijd, geliefde, want waar God mee begint, daar eindigt de kerk mee. In de tijd is ook het eerste die roeping. En ik zeg als kind en als knecht geroepen worden. Door God uit de eeuwigheid. Dat is knechtelijk waar. En dat is kinderlijk waar. En opnieuw de nood van onze dag. Vragen maar eens na. Ja, dat ambt, daar hebben ze nog wel eens wat voor. En er is misschien wat gebeurd. En dan hebben ze misschien een seks ontvangen. Maar de vraag is, ben je van God geroepen? Uit de hemel? En kinderen van God toch niet anders. Waar is nou mee begonnen? Met die roeping Gods, geliefde. Die inwendige roeping. Als God gaat roepen in de nacht van je bestaan. Als een huiver je ziel doortrekt. Als je met God van doen krijgt. Als je grote onrust gaat komen. Hoe zal ik ooit tot God bekeerd kunnen worden? Die inwendige roeping. Mogen we tegenwoordig ook niet van spreken. Inwendige roeping. Weten we het nog, geliefde, zoals Hellebroek daarvan heeft gesproken, onze kinderen toch mogen leren? Inwendige roeping, wat is dat dan? Dat het verstand wordt verlicht tot de kennis van God in zijn algenoegzaamheid, Christus in zijn dierbaarheid en je eigen hart en leven in de vloekwaardigheid. Inwendige roeping dat de wil wordt omgebogen om nu God te dienen en te verheerlijken. Dat de hartstochten worden gezuiverd om de zonde te haten en God te beminnen als het allerhoogste eeuwig goed. En dan komt er lust tot heiligheid. Inwendige roeping als de wandel wordt geheiligd, geliefd. Inwendige roeping. God gaat roepen in de nacht van je leven. En als God gaat roepen, let er ook op, dan is dat altijd tot de strijd, want er wordt in de kerk zoveel geroepen en zoveel stemmen vernomen en we houden het zo vaak voor Gods stem. En daar wilde ik toch vanmiddag iets over zeggen. Dan kom ik toch wel eens tegen bij mensen die zeggen, ja, maar ik vertrouw mezelf niet meer. Nou, ik heb wel wat gehoord, maar was dat nou van God of van de duivel? Stelt u zich die vraag ook wel eens. En een mens is zo blij als hij wat hoort. Hè? En hij gaat er altijd maar vanuit dat het van de hemel is. Maar een mens die hoort er zo graag bij. Maar als de ware ontdekking komt in uw hart en leven, dan gaat u toch vragen, Heer, is het van u of niet? Hoe weet je dat nou? We mogen er iets van zeggen vanmiddag. Dan allereerst dit. Als God roept, dan is dat altijd tot de strijd. Altijd tot de strijd. Oh, de godsdienst die roept, vrede. Het is volbracht. Hou het er maar voor. Dat is de waarheid. Geliefd. Maar de kerk wordt geroepen tot strijd. En dat is een strijd levenslang. Een worsteling om het geloof, een worsteling door het geloof. En vanaf dat allereerste ogenblik, als God je ziel gaat bearbeiden, dan heb je geen rust meer tot het einde van je leven toe. Zover een mens het nu kan bekijken en daarover kan spreken. Dat is nou werkelijk de rust op zich. Strijd. De godsdienst kent dat niet. Die wil alleen al een strijd ontlopen. Of die heeft haar eigen oneindige strijd om gelijk, om de boventoon en nog zoveel meer. Nee, als God roept, is dat tot een heilige oorlog. Tot die heilige strijd om in te gaan. En die strijd loopt tegen alles, want als God een mens bekeert, dan komt er alles en komt iedereen daar tegen op en tegen in. De strijd als het eerste, geliefde. Onthoudt u dat? Als God gaat roepen, dan roept hij altijd tot de strijd. Maar als dat waar is, dan is ook een tweede waar. Dan gaat hij voorts ook versterken voor die strijd. En dat mag Gideon ook weten. Hij wordt geroepen bij de wijnpersbak van zijn vader om richter te zijn. Dat is de eerste, geliefde. Hij wordt geroepen tot de strijd. Maar nu wordt hij, dat is onze tweede gedachte, ook gesterkt voor die strijd. Die strijd die komen gaat, geliefde. Hoe sterkt nou God zijn kerk? Hoe sterkt God zijn kerk? Ten eerste door verzekering. En ten tweede door vervulling. Verzekering en vervulling. Allereerst de verzekering. We spreken hier dus nu over hoe God zijn kerk sterkt in die strijd. Gideon gesterkt. Dat is verzekering en vervulling. Geliefde, als God de mens roept, weet u wat hij nou zegt? Ik kan dat niet. Als God gaat roepen, dan kan het niet meer. Als God gaat roepen, kinderen, dan kun je niet kind van God worden. Dan weet je niet hoe dat oort nog moet. Als hij zegt, sta dan op. Dan is er maar één woord, één gedachte, één waarheid. Voor mij kan het niet. Als kind, je kunt je zo er niet voor houden, je bent ook nog niet. En als knecht, het kan niet. Voor Gideon kan het ook niet. Hoe moet hij? Hoe moet hij het opnemen tegen deze vijand? In ons is geen kracht tegen deze grote menigte. En ik en wij weten niet wat wij doen zullen. En de godsdienst zegt tegelijk achteraan aan onze ogen zijn open. Maar dan moet God zijn kerk nog afzonderen leren. Die zeggen dat niet zomaar. Wat is daarvoor nodig? Verzekering. Verzekering van God. En hoe verzekert God dan die ziel? Mag ik dan twee dingen noemen in het verband van ons tekst, hoofdstuk? Twee dingen. Verzekering door zijn woord en door een teken. Door het woord. Als Gideon zo daar staat voor die engel des Heren en die roeping komt tot hem, hij weet niet hoe dat moet, hij kan dat niet, en dan gaat God sterken door zijn woord en hij zegt: de Heer is met u. En hij zegt: gij sterke held. Hij zegt: ga in deze uw kracht. Hij zegt: heb ik u niet gezonden? En met deze en andere woorden gaat nou God zijn kind en knecht versterken door zijn woord, verzekeren van de waarachtigheid van de roeping, maar ook daarvan dat hij die u roept is getrouw, die het ook doen zal. Dat de Heer er ook in mee zal komen. Geliefde, en weet u hoe een mens nou eens kan weten hoe dat nou waar is, hè? Want we spreken over de waarheid Gods, geliefde, en dan is het waar. Zo. Hoeft God het niet twee keer te zeggen of drie of vier keer? Dat kan ook. Maar dit is waar. God heeft éénmaal gesproken en ik heb het tweemaal gehoord. Kijk, dan is het verhaal. Wat is dat? Dat ze het ook inwendig mogen verstaan als een inkomende waarheid. En een inkomende waarheid die gaat niet voorbij. Die past bij de zaak waar het op dat ogenblik over gaat. Die vernedert de ziel. Heeft blijvend gevolg. Vernedert de ziel. Heeft blijvend gevolg. Zo verzekert de engel des Heren Gideon. En sterkt hem voor de strijd waartoe hij geroepen wordt. Maar er is een tweede, geliefde. Ook door tekenen. Door tekenen. En u weet ook als gemeente wel welke tekenen dat zijn. Ik zal er u vier noemen. Vier tekenen waardoor Gideon ook gesterkt wordt voor en in die strijd. Allereerst, die engel des Heren staat daar. Bij Gideon, bij de wijnpersbak van zijn vader. Ik heb het u verteld. En wat gaat Gideon dan doen? Hij gaat naar haar zeggen: wat voedsel halen. En dan legt het neer op een rotsteen. En dan raakt die engel des Heren dat voedsel aan met het uiterste van zijn staf. En zie, het voedsel wordt door vuur verteerd. Dat is het eerste teken. Het voedsel wordt verteerd. En daarin geeft God een onderstreping van de waarheid van zijn woord. Dat hij erin mee zal komen. En dat hij zo voor Gideon zal uitgaan als een verterend vuur. Om al zijn vijanden te sterk te zijn. Maar nog meer tekenen, dat weet ook de jeugd wel van de gemeente. Namelijk met dat vlies. Oh, dan zijn we wat later hoor. Wat later alweer in de tijd. Dan vraagt hij erom. Dit teken krijgt hij zonder vragen. Hier krijgt hij nog tekenen op verzoek. Als hij het vliesbaantje moet neerleggen. En 's morgens hij staat op. De dauw is alleen op het vlies en de rest is droog. En de volgende keer is het andersom. Dauw op de aarde en niet op het vlies. Dat zijn al drie tekenen. En een vierde teken zal ik u ook noemen. Dan gaan we weer verder in de tijd. Het is u zo even gelezen door de ouderling. Dan is de nacht gekomen van de strijd. Want die nacht kent de kerk altijd. De nacht waar het erom zal gaan. Om je ziel gered te krijgen. Voor een nimmer einde in de eeuwigheid. En als die nacht nou aanbrengt, geliefd. Dan krijgt Gideon nog een teken. Nog een teken. Wij zouden zeggen, die man heeft al zoveel tekenen gehad. Nou moet toch eens kunnen. Nee. Krijgt toch een teken. En dan mag hij naar het kamp gaan van de vijand. En daar hoor je. Uit de mond van een van die vijanden. Die heeft gedroomd. En de verklaring door een metgezel in de tent gegeven. Dat Israël de overwinning zal behalen op Midian. Uit de mond van de vijand. Wordt hij nog eens verzekerd van Gods hartelijke liefde en trouw. Ziet u, zo verzekerde God zijn kind en knecht. Door dat woord en door dat teken. En ik moet vanmiddag ook bijzonder denken aan nog een teken. Een bijzonder teken dat God zijn kerk heeft geschonken. Ook de Nieuwtestamentse kerk. Ik bedoel dat teken van zijn stervende kind. Het sacrament als een verzekering van Gods liefde voor zijn kerk en zijn ongehouden trouw. Woord en een teken. En ik hoor daar de dichter van Psalm 86 vragen. Doe mij een teken ten goede, opdat mijn haters het zien en beschaamd worden. En gij, als gij, Heere, mij geholpen en getroost zult hebben. Doe mij een teken ten goede. Dat vraagt de kerk. Nee, dat bedoel ik niet. Dat u maar zelf uw tekens gaat bedenken. En de bladzijde van de Bijbel zo willekeurig openslaan. Om daaruit wat te leren. Dat is God verzoeken. Maar als de Heere daarin onderwijs gaat geven. Als daar een ziel op zijn knieën ligt, omdat hij niet meer weet hoe het goed moet komen. En hij vraagt, Heere, zou u dan vanmorgen zijn teken willen geven? Uit uw hoge hemel, uit uw woord, dat het waar is. En de Heere gaat in die dienst tot je ziel spreken. En die zaken vallen eerst open. En God komt erin mee. Oh, dan is je ziel en door water de hof geliefd. En dan weet je, de hemel heeft gesproken. Dan is de ziel waarlijk getroost bij God vandaan. Doe mij een teken ten goede, opdat mijn haat is het zien en beschaamd. Als gij, Heere, mij geholpen en getroost zult hebben. Zeker. Zo, geliefde, wordt dus Gideon gesterkt. Dat is het eerste. Door de verzekering in woord en zeker. En dat is wat de kerk ook nu toch vraagt. De kerk vraagt dat. De levend gemaakte ziel. God vraagt naar zijn kerk om te spreken. Doe mij uw stem horen, maar ook andersom. Zeg tot mijn ziel, Heere. Zeg tot mijn ziel, ik ben uw heil. Dat je nog mag weten dat God van je af weet. En dat de Heere zich niet onbetuigd zal laten. Geliefde, maar nog een tweede. Hoe Gideon wordt gesterkt in de strijd waardoor hij van Gods wegen is geroepen. Namelijk vervulling. Dat was het tweede. Eerst verzekering, woord en teken. En vervulling. Vervulling waarmee? Met de Heilige Geest ook. Dat gelieve u zelf nog na te zien in het woord Gods. Geliefde, de vijand valt binnen. En we lezen hoe de Heilige Geest vaardig wordt over Gideon. Alzo kwam Gideon tot de strijd geroepen en tot die strijd gesterkt door verzekering in woord en teken en door vervulling, vervulling met de Heilige Geest. En geliefde, daar is weer hetzelfde. Zo spreekt de duivel ook. En hoeveel de kerk menen werkelijk dat zij iets van de werkingen van de Heilige Geest kennen. Ik zou u vanmiddag er heel veel van kunnen zeggen, dat zou ik niet doen. Maar let u er wel op. Ook hiervan geldt, wat Paulus heeft gezegd, het is niet alles Israël wat Israël heet, het is niet alles geest wat zich te vooruit geeft. Of we moeten zeggen, een geest uit de afgrond. Een engel des lichts. En u zegt, ja maar prediker, hoe zal ik het dan weten? Dat het niet mijn eigen geest is die ontstoken is in mij. Dat het niet de duivel is die in mij werkt. En mij in godsdienstige wateren doet varen. En zo mij de overtuiging geeft dat het met mij nog wel zal meevallen. Hoe zal ik dan weten dat het Gods geest is, geliefde? Weet u wat we zo even hebben gezegd over die roeping? Het is altijd tot de strijd. En als de Heere geeft een roeping tot die strijd. Dan geeft u ook een versterking in die strijd. En weet u. Dat is juist daarin kennelijk. Kennelijk als de geest vaardig wordt. Want wat gaat nu Gideon altijd op de schrift letten, geliefde? Wat gaat Gideon nu doen als die geest vaardig wordt over hem? Als hij met die geest God wordt vervuld, dan laat hij de bazuin blazen. En dan weten we wat dat is, de bazuin blazen. Het is een teken, daar heb je het, hè. Tot de weerbare mannen van Israël, maak u op tot de strijd. Dus die bazuin zegt, kom. Kom tot de strijd. Dat gebeurt, geliefde. Wanneer de geest vaardig wordt en in die mens gaat werken. Dan wordt de bazuin gestoken. Dan wordt de oproep vernomen, kom tot de strijd. Dat is bij Gideon zo, dat is geliefde ook in de prediking zo. Gehoord het nog wel eens van ouderlingen in de consistorie in het gebed, die beden tot God of de bezuin een helder en klaar geluid mag geven. Dat het woord zuiver verkondigd mag worden. Wanneer is het zuiver? Als het oproept tot de strijd om in te gaan. Niet rust, vrede, geen gevaar. Maar strijd. Iedere dienst opnieuw. Oorlog. Dat is zuiver klaar. Heilvoerig. Zal ik het eens zo zeggen? Als de geest vaardig wordt, wordt alles gemobiliseerd, opgeroepen om te strijden. Dat is bij Gideon zo. Hij laat de bezuin blazen en voor ze ook nog boden uitgaan om al diegenen die dat geluid niet kunnen horen op te roepen om zich bij hem te vervoegen. Om straks een vijand te beoorlogen. Het is zo in de prediking van de kerk. De bezuin wordt gestoken. En ten derde, geliefde, als God een mens bekeert, is die anders hoor. Dan wordt ook de bezuin gestoken. Dan worden alle faculteiten, alle delen, betekent dat van de ziel, opgeroepen en gemobiliseerd. Geliefde, weet u, de godsdienst, ach, dat is hier en daar op bepaalde punten wat strijd. Maar voor de kerk is het een volkomen strijd. En een gedurende strijd. Dan is het niet alleen maar strijden met je geest, maar strijden met alles. Als de geest gaat werken, geliefde, dan worden alle zielenkrachten gemobiliseerd. Het hart. Een paleis, eenmaal voor God, maar in de zondeval een smidse van de duivel geworden. Dat verneemt de oproep tot de zonde heen uit en heen uit. Het gaat ook tot de duivel, tot de wereld heen uit. Dan wordt er afscheid genomen. En afscheidsbrieven geschreven. En ik zei u, gemeente, let daarop. Alles komt dan in de strijd. Het verstand dat verlicht mag worden. Ook hierin dat de wegen, de slinkse wegen van de Satan, zullen mogen worden opgemerkt. Dan wordt niet alleen het verstand, maar ook de ogen gemobiliseerd. En David hoorde geroepen, Heere, sluit mijn ogen toch af voor de ijdelheid van deze wereld. Ook je oren worden opgeroepen om maar gesloten te mogen zijn voor al die lokstemmen van de valse godsdienst en van de wereld. Alles wordt opgeroepen, geliefde, dat is een kenmerk van het ware leven. Ook de lippen opgeroepen om goed van de Heer te spreken. En maar gedurig zijn hulp te benodigen. Dan worden ook de handen opgeroepen om hem aan te grijpen. Vingers, u heeft het gezongen, om geoefend te worden in de strijd en voeten. Om dat lam maar te mogen volgen waar het ook heen gaat. Geliefde, dan wordt alles gemist en dus ook alles benodigd. Want een mens heeft geen voeten om na te wandelen. Geen stem om tot God te verheffen. Dan moet hij alles van de hemel ontvangen. En zo is het ook voor een ziel waar. Als de geest gaat komen, dan wordt alles opgeroepen. Om die strijd aan te gaan. Om het eeuwige leven te ontvangen. Gideon, geliefde, en zijn strijd. Geroepen door God. Kijk het eens na. Geroepen door God. Gesterkt door God. En nu het derde. Beproefd door God. En geliefde, dat is een punt. Hè? Beproef, wat is dat? Onderzoeken. Onderzoeken. Daar hebben godsdienstige mensen vreselijke hekel aan. Mensen die zichzelf bekeerd hebben. Die willen dat ook nooit. En die staan gelijk klaar met allerlei verwijten en verwensingen. En tegenwerpingen. Dan zeggen ze, ach, dat onderzoeken, dat dient nergens toe. En dan zeggen ze, dat is maar geestelijk navelstaren. Er worden mensen hier beter van, alleen maar hopen van. Tegen het klaar getuigenis van Gods woord in, onderzoekt u zelf nou, zeer nauw. Het woord van Paulus, onderzoek of je in het geloof zijt. Ik begrijp dat wel. Geliefde, want dat weet u ook wel. Een dief die wordt ook niet graag onderzocht, want dan komt zijn bedrog en zijn diefstal aan het licht. Die haalt zijn zakken niet graag leeg, want dan wordt hij ontdekt. En zo is dat bij godsdienstige mensen ook zo. Die het alles hebben besproken en met hun verstand helder hebben gekregen. Die willen het onderzoek niet, want ze kunnen al nooit verklaren hoe ze eraan zijn gekomen. Ze kunnen niet spreken van het wonderwerk dat God aan de ziel heeft gedaan. En geliefde, als het van God is, dan moet hij maar op rekenen, dan wordt het altijd beproefd. Als het van God is, wordt het altijd beproefd. En dan zal ook het goud aan het licht komen. Letten we daarop in onze derde gedachte, geliefde. Gideon beproefd hoe? De bezuin is beklonken. En er zijn er maar liefst 32.000 opgekomen. 32.000 mannen voegen zich bij Gideon om met hem de strijd aan te gaan tegen de Midianieten, de Amalekieten en de andere Oosterse volken. Ja, dat is de eerste beproeving. U zegt beproeving. 32.000 man. Dat is toch geweldig, dat is te groot. Ja, we kunnen het voor een ander altijd zo goed bekijken. Hè? Maar nou heel eerlijk zijn, gemeente van Vriezenveen. Het is niet veel, hè. 32.000. Er staan er 135.000 tegenover. En als u eerlijk bent vanmiddag, zeg je nou, dat is eigenlijk onbegonnen werk. Gideon, je mist er meer dan 100.000. Dat is een onmogelijke strijd. Dat is de eerste beproeving. Laat ik het maar eerlijk zeggen. Zo weinig mensen. 1 op 4, dat kan niet. Het tweede, dat weet u ook wel, de beproeving gaat nog verder. Want het is nog te veel. En dan moet er naar huis van die 32.000 mensen. Wie moet er naar huis? De onwillige en de vreesachtige. Ook dat vasthouden. Vreesachtige en onwillige die bang zijn voor de strijd. Die niet willen, die mogen, die moeten naar huis gaan. Dan gaan de 22.000 huiswaarts, blijven er 10.000 mensen over. Nu is het helemaal onbegonnen werk. En het is nog te veel. U weet, dat is de derde beproeving. Dan moeten die mensen die overgebleven zijn gaan drinken. En er blijven er 300 over. 9.700 afgekeurd. Ze zijn ongeschikt. Alleen 300 blijven er over die door God geschikt worden geacht om met Gideon te strijden tegen de vijand. En weer vraag ik u, wees nou toch eens eerlijk. Dit kan niet. U weet hoe het afloopt. Ja, dat is makkelijk. Dat is altijd zo. Die staan erachter, die kunnen alles bekijken. Maar je zult er maar voor staan. 300 man. Ga maar naar huis. Geliefde, weet u wat dit is? Een beproeving, hè? En een onderzoeking, hè? En waartoe dient dat alles dan? Ja, dat het goud aan het licht zal komen. En wat is dat dan? Geliefde, dan moet u letten op de weg die God gaat met zijn kinderen. Maar dit is altijd zo. De Heer geeft. En hij neemt. En ik zeg dat zo eenvoudig. Hij geeft en hij neemt. Maar als dat nou waar gaat worden. En dan schreeuw je het uit. God geeft wat. Dan gaat het ook weer wegnemen. En weer dat onderscheid. Daar moet u altijd maar op letten. Met al die godsdienstige mensen. Die kunnen zegeningen optellen. Tel uw zegeningen één voor één. En ze tellen maar door. Ze tellen maar door. En ze rekenen zichzelf zo in de hemel. Die rekenen zichzelf er altijd bij. Maar de kerk niet. Hoor. Dat is niet optellen. Dat is aftellen. Steeds minder worden. Minder, minder, minder worden. Dan wordt het zo waar. Wat de Heer tot Baruch heeft gesproken. Wat ik gebouwd heb, dat breek ik af. Wat ik geplant heb, dat druk ik uit. Geliefde, zo is dit leven ook. God is een jaloers God. Dat weet u toch. We lazen zo van de week met enige anderen. Uit een brief van Rutherford. Dan zegt hij het ook, brief 126. Dan zegt hij het ook. God is jaloers. als je bij je kindje afgod, volk, dan kan God dat kind wel eens wegnemen. Dan kan hij wegnemen wat hij eerst gegeven heeft. De kerk weet niet altijd waarom. Na deze zult gij verstaan, maar hij breekt wel. En die gevoelige genade van het eerste uur wordt weggenomen, omdat je met gevoel niet zult kunnen. Een geestelijke vriend waar je zo altijd terecht kan, wordt weggenomen. Je geestelijke vader. Je had een goed onderkomen. Een geestelijk dak boven je hoofd wordt weggenomen. Een leraar weggenomen. Je gezondheid, een van de steunpilaren van je leven, wordt weggenomen. Ziek. Wat kan de Heer gebreken, geliefde? Nou, kerkelijk hoor. Als de tempel een voorwerp wordt van de aanbidding. Des Heren tempel, zijn deze. Dan wordt die tempel weggenomen. Als de slang in de woestijn als afgods voorwerp wordt aanbeden. Afgodisch voorwerp. Dan wordt die slang weggenomen. God breekt ook af. En wat hij geeft, dat neemt hij. En u weet het om steeds weer uit de weldaden weg te halen. Waar de weldaad voor een mens een weldoener gaat worden. Waar een middel een middelaar gaat worden. Daar gaat God altijd breken. Oh, er is meer. Maar in dit alles, dat is zeker. Bedoelt hij zijn eigen eer om de verheerlijking van zijn eigen naam. Hij is zo jaloers. Dat hij zelfs zijn eer niet wil delen met 32.000, met 10.000, zelfs nog met geen 300 mensen. Met niemand. En zeg nou eerlijk, dat is wel een ontzettende les, geliefd, als een mens wat heeft en hij moet het weer kwijtraken. En dan valt opnieuw zijn wereld in elkaar. Maar dan blijkt ook wel ongemerkt toch zijn steunsters zijn geweest. En dat is dan in de weldaad. En altijd maar vertellen, dat gebeurt en daar heb ik dat gekregen en dat heb ik genoten. Maar die dierbare persoon, wie spreekt daarover? En zo wordt de kerk en Gods kind en knecht steeds zwakker en armer in zichzelf. En hier leer ik ook vanmiddag opnieuw wat Paulus heeft moeten leren. Om zo zijn kinderen zwak te maken. Af te breken. Opdat in uw zwakheid God zijn kracht zal volbrengen. En zo leert een Paulus roepen in zijn zwakheden. Geliefde, en wat ik nou vanmiddag zeg. Dan kun je mooi uitspreken hoor. En ik weet dat u allemaal knikt, maar als het gebeurt. Dan sta je met gebalde vuist. Dan worden de verwijten in Gods aangezicht zo menigmaal geslingerd. Dan zegt die ziel, maar dat heb ik niet bedoeld Heer. Dat mocht u nu wegnemen. Maar God weet wel wat hij weg moet nemen. En wat hij moet wegbreken. En dan moet de kerk maar leren dat altijd door de dood heen gaat. En dat is nou dat leven dat uitgeschud wordt. Je hebt wat en je bent het weer kwijt. En opnieuw die hulpbehoevende mens. Die weer erbuiten wordt gezet. Altijd maar weer erbuiten wordt gezet. En ik herinner me nog wel goed. Een man, en ik wil daar verder niet zoveel van zeggen. Maar die toch wel kon zeggen wat in zijn leven was gebeurd. Aan het einde van zijn leven nog eens op. Nou, dat wist die man toen ook niet. Maar weer buiten alles gezet. Weer onbekeerd in de grootste der zondaar geworden. En kort daarop haalde de Heer hem thuis. Nog één keer dat wonder. Dat nauwelijks zag. Iedere keer er weer buiten gezet. Door de dood heen. Geliefde, nog een enkele opmerking. Dan moet u nog één keer met mij kijken. De beproeving. 32.000, 10.300. Ik heb gezegd. Die eerste die weg moesten. Dat waren de onwilligen. Die gaan altijd het eerste weg. Hè? De onwilligen die willen dat niet. Die zeggen nou ja. Als dat zo moet. Als dat uw godsdienst is, dan ziet u mij maar niet meer. En de volgen die naar huis gaan, dat zijn de vreesachtige. Och, ze willen wel meedoen, maar als het erop aankomt, dan zijn ze zo bang. En ze gaan ook maar naar huis. En er is openbaring heel helder waar die mensen zullen komen, ook die vreesachtigen zullen eindigen in de poel die brandt van vuur en zilver. Geliefde, maar let nou ook eens op wat dat gaat over ons. Dan zijn er die nog overblijven 10.000. En die zeggen ook vanmiddag in Vriezenveen, ja, maar zo zal het toch zijn hoor. Er zal toch gestreden moeten worden. Wil het eeuwig vrede zijn. Het zal nooit buiten de strijd kunnen. Maar geliefde, ze zeggen dat wel. En vanmiddag zitten ze zo in de kerk. Maar morgen liggen ze op de buik te slurpen van de zand en water van deze wereld. Oh, wat zijn ze zondags altijd strijdvaardig. Maar als het erop aankomt, geliefde, dan liggen ze alles in te drinken wat God verboden heeft. En dan moet je opletten. Wie blijven erover? Ja, 10.000 eerste. Die zijn niet vreesachtig en niet onwillig. Nee, die zijn wel gewillig hoor. En die zijn niet bang. Wij zullen kloeken dan in Gods naam doen. Dat zingen ze makkelijk hoor. Maar dan worden er nog eens 9.700 hartstikke. Die zijn ongeschikt. En wat betekent dat ongeschikt? Kijk, die 300, wat deden die? Die gingen even door de knieën. Schepten met hun hand wat water. En dronken zo uit hun hand. En de rest lag te slobberen op de buik. He, dat zijn van die mensen. Ze zien het water en vergeten ze alles op de reden. En dan leren ze maar te drinken. Maar nou, die kerk, geliefde, kijk eens even. Zo heel kort door de knieën naar weer opstaan. Weet je wat voor mensen dat zijn? Nee, die hebben geen geschiktheid van zichzelf. Maar onze bekwaamheid is dat... Maar dat zijn dan mensen, daar kun je ze aan herkennen. U komt hem tegen, hè? Die oude christen, dat is een prachtige man. Zo'n prachtige man. Zo'n zuiver kind van God in de christenhuis. Weet je wat voor man dat is? Die slaapt zo licht. U zegt, nou, dat is niet zo aangenaam. Als je zo wakker bent, nee, dat is wel aangenaam. Dat is een echt kind van God, die slaapt licht. Waarom? Die weet dat hij altijd in gevaar is. Altijd in de strijd en het zich met hem niet gesproken niet kan permitteren, maar één ogenblik te verslappen in die strijd. En zie daar de godsdienst, hè? Dat loopt en wandelt altijd maar rustig door, maar kent deze strijd niet van binnen en van buiten, die altijd doorgaat. Die christen in de christenreis, die slaapt zo licht, die is zomaar wakker. Weet je wat voor mens dat is? Die oude pelgrim. Al zo lang op de weg, dat is nou in de goede zin van het woord een ernstige man. En weet u waar het ons aan ontbreekt? Zal het u eerlijk vertellen. We zijn allemaal liefhebbers van de waarheid. We horen rare roeien breken. Maar we zijn niet ernstig. Ten diepste ongeschikt. En daar heb je het. Geen ernst met onze toestand. We kunnen er wel eens over spreken hoor. Maar kijk eens, 5 minuten later kunnen ze in alles mee. En dan moet je niet luisteren wat ze dan allemaal zeggen hoor. Wat er dan maar in het mondje komt, wat voorheen op de markt in beleden. Dan kan er ook alles mee door. Geliefde, ze missen de ernst. Dat het op een eeuwigheid gaat. Die mensen zijn door de eeuwigheid niet gestempeld. En Gods kinderen wel. Het ligt nou over alles heen. Dat hebben ze in de nacht leren spellen. Eeuwigheid. Dat gaat er nooit meer uit. Die ernst die in hun ziel is afgedrukt. En dan moet u zeggen, vanmiddag dat is waar, je kunt met je ernst ook niet samen worden. Nee, maar zonder die ernst kun je het ook niet hebben. Nee. Die weten wat het is om straks een heilige God te ontmoeten. Iets van die heiligheid van God is in hun ziel afgedrukt. En ze hebben in die heiligheid Gods geleerd zichzelf niet staande te kunnen houden. Ze beseffen iets van het grote gevaar waar ze altijd in zijn. En beseffen iets van wat Paulus zegt, heb nog ten moede toen tegengestaan. Strijden tegen de zonde. Een levend kind van God is wakker gemaakt. En die haat zich en spoedt zich om zijn levens wil. Geliefde 300 over. 300 over. En het laatste. Omdat ook Gideon zou leren. Het is Israëls God die kracht geeft. Voor wie het volk zijn sterkte heeft. Looft God. Elk moet hem vrezen. Geliefde het vierde en laatste. In de strijd geholpen. Er is een klein getal overgebleven, het zij u bekend. De kerk is vaak klein, onze Nederlandse gelovenlijnen spreekt er ook van, soms zo klein als op niets teruggebracht. Als in de dagen van Elia er nog 7000 overgebleven waren die hun knie niet bogen voor Baal. Klein kun ik vrees niet, het is uw vaders welbehagen u het koninkrijk te geven. De kerk is nooit groot geweest. Maar het gaat er maar om of ik erbij mag zijn. 300 overgeliefden. En dan komt de nacht. Die nacht komt altijd. Van de afhandeling. Een mens kan wat bekijken. Kan wat meemaken. Maar er komt toch altijd een nacht waarin hij met alles wat hij heeft gehad de dood in moet. Dan is het zover. 300 man overgebleven. Ze worden verdeeld in 3 groepen. Maar geliefde, misschien is het aan uw aandacht ontsnapt. Ik heb het wel overigens genoemd. Wonderlijk. God kijkt met eerbied gesproken Gideon nog 1 keer in zijn hart. En hij zegt, Gideon, als je nou bang bent, ga dan in het kamp. Dan zul je daar nog eens verzekerd mogen worden. En dat is zo groot, geliefde. Gideon, als je bang bent, alleen bij God mag een mens bang zijn. David zegt het ook, mij is zeer bang. Kijk, als je nou over pastoraat spreekt, dan spreek je hierover, over God, voor wie een mens bang mag zijn. En die zichzelf in staande hoeft te houden met alles wat er is gebeurd. Want ik weet zeker, als ze erbij waren geweest, maar die zijn er niet bij hoor. Nee, die zitten al lang thuis. Maar als ze erbij geweest waren, u weet wel, die godsdienstige mensen, dan hadden ze gezegd, ja maar Gideon, moest kijken, man, zoveel woorden, een engel uit de hemel, zoveel tekenen, en dan nog bang. Maar Gideon kan van oud brood niet leven. Van oud brood niet leven. En dan zeggen de mensen, nou als je dat hebt meegemaakt, nee. Maar opnieuw een uitlating van zijn liefde te mogen ervaren. En daar nog eens verzekerd te mogen worden dat God van je af weet. En dan mag Gideon die kleine man zijn. Die nog eens door zijn God wordt vertrouwd op een wonderlijke wijze, geliefde. De Heere zegt, ga dan maar dat kamp in en luister langs God. Dat is op zich al een vreselijke zaak hoor. Om midden in de nacht in het kamp van de vijand te komen. En het gebeurt, hij gaat af met zijn jonge Pura. En dan hoort hij daar ergens een man wakker geworden. Over een gerstebrood dat van een berg af wentelde en tegen een tent aansloeg en die tent omkeerde. Dat brood. Israël. De tent, Midian. Israël verplettert Midian. En één geeft de uitdaging dan ook in die tent en hij zegt, oh, dat is Gideon. Wij zullen het gaan verliezen van Israël. En dan gebeurt dat hij het kent, die kent het. Te midden van de vijanden, als hij deze waarheid mag horen, als de hemel het ware open gaat en nogmaals God gaat spreken in zijn ziel en hem verzekert, dan buigt met eerbied gesproken deze Gideonse knieën. En het staat er als een tekstwoorden. En hij aanbad. Dan wordt zijn, misschien dan niet zijn knieën, maar zijn hart gebogen in aanbidding. Dan gaat de hemel open. Dan over zouden zeggen, Gideon, ga nou gauw weg, man. Het is hier zo gevaarlijk. Nee, en hij aanbad. Psalm 23 in de beoefening. Ge hebt mijn tafel aangericht tegenover mijn tegenpartijders. Te midden van de vijandschap wordt genoten dat God goed is. En er zijn plekjes geliefden, daar kunnen ze sterven. Daar kunnen ze sterven. Maar daar moet Gideon toch horen, nee, mijn vriend. Er is nu wat strijd te strijden. Er moet wat leed geleden worden. Wil het eeuwig vrede zijn. Sta op en ga in deze uw kracht. En hij gaat terug. Wetend straks eeuwig de hemel te mogen ingaan. Hier de hemel in het hart. Ze straks het hart in de hemel. Hij gaat terug en hij geeft de laatste instructies van God gekregen aan zijn 300 man. In 3 hopen verdeeld en dan doe wat ik doe. De bezuin geblazen. Kruiken verbroken, fakkels omhoog en de overwinningsroep gehoord. En daar ziet u het. Geen 32.000, geen 10.000, geen 300. Niemand. Het zwaard blijft in de schede. Als de bezuinigingsschal weer klinkt, werpt God een grote verwarring in het kamp van de vijanden. Men waant zich van alle kanten aangevallen. Men ziet de vijand in elkaar en men steekt elkaar dood. 120.000 man vallen er zonder dat Gideon en zijn mannen ook maar één hand hoeven uit te steken. Hier komt God aan zijn eer. Hij heeft ook die 300 niet nodig. God is alleen aan de spits getreden, degene die mij hulp biedt. Alleen. Opdat de roem zou zijn, Gode alleen en tot in alle eeuwigheid. Hij zet zijn volk de schoontjes buiten, in alle stukken. Ook hierin, en hier zie ik hem, die alleen zijn nacht is ingegaan. Al zijn discipelen achtergebleven, niet kunnen waken. Ik zie hem gaan in die allerdonkerste nacht, Christus. De Zoon van God eeuwige liefde, om alleen die strijd te strijden. Om de deugd des vaders te verheerlijken. Door het vloekvonnis getroffen. De eeuwige rampzaligheid voor zijn kerk te dragen. Die ontzaglijke nacht. Hij heeft alleen de pers getreden. Geen van de volken was met hem. En zo bereidt God zijn kerk. Een eeuwige verlossing. En daarin ook de eeuwige lofzegging. Door u alleen. Om het eeuwig welbehagen. Alzo kwam Gideon. Zo tot de strijd geroepen, gesterkt, beproefd en daarin geholpen. De gang van de kerk is niet anders. Nog steeds kan zij zo. Dat handjevol dat er ook in onze dagen nog mag zijn. Maar de grote vraag hoor ik er ook bij, dat weet u toch. Zo gaan zij voort door een nacht vol strijd en zorg. Met die gebroken kruik des Gods. Een gebroken hart en een verslagen geest. Bij de bezuin van Gods woord, de fakkel van zijn eeuwige geest, die onderwijst in al de wegen. En met de overwinningsroep op de lippen, ik heb mijn vijandsval gezien. Zo gaat de kerk naar huis, geliefde. En u. U die ook vanmiddag weer naar huis gaat. Vreesachtig. Of onwillig. Ongeschikt. Weet één ding. Zo laat ik u gaan. Weet één ding. U kunt hier deze bazuin ook van deze middag. Wederom. Als niet achten. U wil die strijd niet aan. Maar weet dan één ding. Die laatste bazuin zult u niet kunnen ontgaan. Als u gaat sterven. Als Christus wederkomt, geliefde. Dan zal de bazuin klinken. En dan zal God opstaan tot de strijd. Zijn haters, ook zijn kerkelijke haters. Wijd en zijd. Verjaagd, verstrooid. Toen zuchtte, waar het vrome volk in uw vreugd zal huppelen van zielenvreugd, daar zij uw wens verkrijgen. Amen. Laten wij eindigen met dankzegging. Heere, het mocht u behagen om ook hier nog een volk aan te gorden tot die strijd. Een strijd waarin ze uiteindelijk er buiten worden gezet. Waar het gaat klinken in hun hart en in hun ziel. Wees gij lieden stil. Ik zal voor u strijden. Heer, een volk dat het leert alle verwachting van zichzelf te verliezen. Ja, zichzelf kwijt te raken. Omdat er plaats en plek zal zijn voor u alleen. En voor u volkomen. En straks dat voor eeuwig. Wilt u nog werken, Heere, met profetische bediening? Om in die weg nog een zalig maken te schenken. Het dodelijk tijdsgewicht en ziel te redden. Als een vuurbrand uit het vuur te rukken. Omdat ook daar in Vriezenveen wordt gehoord. die lofzang. Op het eenzijdig Godswerk, door u alleen, gedenk zo. Deze gemeente, maak het alles nog wel zoals gij dat alleen kunt. En vergeerlijk ook daarin nog uw lieve naam, de zaliging van zondaar, in het onderhouden van uw kerk, in het beschamen van de wereld. Gedenk ons als we deze plaats verlaten. En bind ons die strijd daarop. Dan zal de strijd geen overwinning. En die overwint, die zal beërven. Het koninkrijk dat bereid is voor de grondlegging der wereld. Gebieden nog uw zegen over deze dienst. Wees ook aan de avond van deze dag hier nog, Heer, als het kan en mag. En naar uw eeuwige raad ook is besloten. Hier om nog te werken. Om nog te onderwijzen. En nog te trekken. Tot ere van de vrije genade. Tot opluistering van uw heerlijke deugden om Jezus wil. Amen. Vijfendertig. De slotzang zij uit de 35e psalm en daarvan het eerste vers twist. Met mijn twisters hemel, Heer, ga mijn bestrijderen toch de keer door spiesrondas en schild gebruiken om hun gevrees geweld te vernaken. Wat er verder volgt, het eerste vers van Psalm 35. Thank you. Neig dan uw harten tot God en ontvang de zegen des Heren. De Heren zegene u en behoede u. De Heren doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heren verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.